Allereerst wil ik iedereen hier in de kerk en ook iedereen die met ons verbonden is via de kerktelefoon en thuis meeluistert, van harte een gezegend kerstfeest toewensen. En we hopen dat de diensten van vandaag en morgen daar ook een bijdrage aan mogen leveren. De collecte die is bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen en dan met name voor het werk van evangelisatie. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kassen, evangelisatie. En bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing die is uit Lucas 2. De verzen 1 tot en met 11. En 1 Johannes 4. De verzen 7 tot 14. Dus uit Lucas 2. En uit 1 Johannes 4. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. En die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Waar kunnen we op eerste kerstdag in de dienst beter mee beginnen dan met Psalm 98? Het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dit slaan als Zadrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En dan ook het derde vers doet bij uw harp de psalmen horen en uw jouw stem geven de Heere dank. We doen belijdenis van het evangelie van kerst met onze catechismus mee, zondag 14. De vragen en antwoorden 35 en 36. En in aansluiting daarop zingen we samen het psalm 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Zondag 14, wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeder in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt ge door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. We lezen samen het evangelie van kerst vanuit Lucas 2, bekende hoofdstuk. En daarna uit de brieven lezen we de eerste Johannesbrief, het vierde hoofdstuk. En dan daarvan het zevende tot en met het veertiende vers. Dus eerst uit Lucas 2, de eerste 11 versen. En dan uit Johannes 4, de versen 7 tot en met 14. Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrees. En de engel zei tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dan uit de eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk, vanaf het zevende vers. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God tegen ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien we elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Tot zover. We willen samen tot de Heere in ons gebed naderen en wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder Van Vieghen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat geldt ook van zuster de Kievit Schermburg en zuster Drost van Heteren van de Denneweg in Renen. Die heeft de hartoperatie goed mogen doorstaan en wordt een deze dagen weer overgebracht naar het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. En broeder Jansen van de Nachtpauwooglaan, die moest weer opgenomen worden voor een behandeling, maar die mocht gisteravond ook weer huiswaarts keren. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzeggingen, met gebed. Getrouwe Heere in de hemel, wij mogen vandaag en morgen het kerstfeest weer vieren. En dat kerstfeest, dat spreekt van uw liefde. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden tot een verzoening van onze zonden. Uw liefde, onbegrijpelijk, uw liefde, onmetelijk groot, die mogen wij ontdekken in dat kerstkind van Bethlehem. Heren, dan staat ons verstand stil en dan zijn onze woorden eigenlijk ook te kort, die schieten te kort om te verwoorden wat er dan in ons hart leeft. verwondering. Verwondering over uw grote zondaarsliefde. Verwondering over uw vrede die u wilt schenken aan mensen die vijanden zijn. Aan mensen die opstandig zijn. Aan mensen die u niet lief hebben. Heere, u heeft uw liefde getoond in hem. En dat we daar op dit kerstfeest ook echt van onder de indruk mogen raken. En dat we echt tot in het diepst van ons zijn weer verwonderd zijn. En dat we daar ook over zullen spreken. De verwondering in ons hart over uw liefde voor ons. U heeft niet alleen uw liefde getoond in het kind van Bethlehem. U heeft ook uw beloften vervuld in hem. Eeuwenlang hebben die beloften geklonken uit de mond van de profeten. En er zijn ook mensen geweest die op de vervulling van die beloften hebben gewacht. En u heeft het vervuld. U heeft uw beloften in Christus werkelijkheid laten worden. En daaruit blijkt, Heere, dat uw woord betrouwbaar is. Dat we op u aan kunnen, u spreken. Het is vast. En dat mag ons ook vertrouwen geven met het oog op al die beloften die we in uw woord lezen. En die nog vervuld zullen worden. Want als we vandaag de eerste komst van uw Zoon, de Heere Jezus, herdenken. Dan gaan onze gedachten eigenlijk ook alweer verder. Naar de tweede komst. Straks zal hij wederkomen. De wolken van de hemel. En die beloften, die staan nu nog uit. Maar die zullen straks toch ook werkelijkheid worden. Want u bent toch de vervuller van uw woord, Heer. Wij bidden van u of we zo samen en ieder persoonlijk ook een gezegend kerstfeest mogen beleven. Een gezegend kerstfeest, waarin de vrede van kerst ons hart vervult. En waarin de verwondering over kerst ons deel is. Samen willen we vanmorgen uw naam danken, Heere. Ook voor het feit dat u in ons midden weer reden tot dankbaarheid gaf. Onze broeder van Viegen mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Een zware hartaanval heeft hem getroffen, maar u heeft hem nog willen sparen en dragen. En hij is daar ook oprecht dankbaar voor. En we dragen hem dan ook verder aan u op of u verder herstel aan hem geven wilt. Gedenk hem en ook zijn vrouw en zijn kinderen. Heren, we zijn ook dankbaar dat broeder Jansen weer thuis kwam. Al dragen we hem ook van harte aan u op vanwege de blijvende zorgen die er zijn om zijn gezondheid. U weet van zijn situatie af, Heere. Gedenk onze broeder, gedenk onze zuster, gedenk allen die hen lief en dierbaar zijn. Omring hen met uw zorg. We zijn dankbaar dat zuster de Kievit Scherrenburg ook thuis mocht komen. Daar verlangde ze ook naar. Maar haar situatie is ook blijvend zorgelijk. En daarom dragen we haar ook van harte aan u op. En gedenk ook haar en ook haar man. En laat ook in deze dagen iets van de vrede van kerst in hun harten mogen zijn. Heer in de hemel, wij willen samen uw naam ook er dank voor zeggen dat u onze zuster Dros door de operatie heen geholpen heeft. Die ingrijpende hartoperatie. En wij willen vragen of u haar ook in de komende tijd langzaam maar zeker ook verder wil doen herstellen. Wilt u haar blijvend in uw zorg en in uw liefde gedenken. En ook onze broeder en ook de kinderen. Heer in de hemel, wij komen zo samen tot u. We denken vanmorgen ook aan leden van onze gemeente die op dit moment in het buitenland zijn. Aan zuster Annette van der Linden. Wilt u haar ook nabij zijn en haar ook die vrede van kerst doen ervaren daar in dat verre land. We denken ook aan onze broeder Bas van Beek die op militaire missie is. En wilt u ook hem de vrede in zijn hart geven, in u. En gedenk ook zijn gezin en zijn familie. Heren, en zo komen we samen tot u. Omring ons allen, ook zeker als we eenzaam zijn. En zeker ook als er verdriet en moeite in ons leven is. Omring ons allen met uw zorg, met uw liefde. En dat bidden we van u, Heren, op grond van hem die gekomen is in ons menselijk vlees en die straks ook weer zal wederkomen. De Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Toen Maria in het huis van Elisabeth en Zacharias gekomen was, toen heeft ze een prachtige lofzang gezongen. Een lofzang op dat wonder wat op dat moment in haar gebeurd was. De ontvangenis van de Heer Jezus Christus. Ze heeft ervan mogen zingen en wij mogen haar nazingen. De lofzang van Maria, het derde, het zesde en het zevende vers. uitgangspunt is 1 Johannes 4, het tiende vers. Waar Johannes schrijft, hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. En na het amen willen we met elkaar zingen uit de lofzang van Zacharias. Het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk heeft gedacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Gemeente, de geboorte van een kindje is altijd een hele gebeurtenis bij ons. Er is maandenlang naar uitgekeken. Er zijn heel wat voorbereidingen voor getroffen. En als het dan zover is, dan is er verwondering. Zo'n klein kindje. Alles erop en eraan, zeggen we dan. En daarna gaan we dat grote nieuws verbreiden. We gaan kaartjes sturen hier naartoe, daar naartoe. Iedereen moet het weten. We hebben een kind ontvangen. En iedereen die er belangstelling voor heeft, die mag ook komen. En dan wordt het kind met veel liefde en met veel dankbaarheid getoond. De geboorte van een kindje, dat is altijd een hele gebeurtenis bij ons. En wat moeten we nou zeggen van de geboorte van een kind, van het kind van Bethlehem? Wat moeten we nou zeggen van de geboorte van het kind met een hoofdletter? Nou ja, dat dat ook een hele gebeurtenis is geweest. Ik wil vanmorgen zeggen dat het een gebeurtenis is geweest die alle andere verre overtreft. Echt overtreft. En nee, dan moet je niet kijken naar de omstandigheden waaronder dat allemaal gebeurd is. Die geboorte in een stal, gewonden in doeken, gelegd in een kribbe. Het kan allemaal niet armoediger. We moeten niet kijken naar dat kind als we willen ontdekken hoe bijzonder hij toch is. Maar we moeten luisteren naar de woorden die over hem gesproken zijn. En dan zijn er heel wat woorden over hem gezegd. En een van de mensen die heel helder het bijzonder van de geboorte van de Heere Jezus heeft verwoord, dat is nou de apostel Johannes. En in het vierde hoofdstuk, in dat tiende vers, horen wij zijn kerstboodschap. Waarin hij spreekt over het wonder van kerst. Over de achtergrond van kerst. En ook over het hoge doel van kerst. En we gaan vanmorgen naar hem luisteren. En het thema is Johannes' kerstboodschap. Hij belicht het wonder, de achtergrond en het doel van kerst. Johannes, die schrijver van deze brief, is nou precies dezelfde als degene die ook het evangelie geschreven heeft en die dus een discipel is geweest van de Heere Jezus. En wat betekent dat, een discipel van de Heere Jezus? Nou, hij is oor en hij is ooggetuige geweest van hem. En in het 14e vers van dit hoofdstuk, dat was het laatste vers van de schriftlezing, daar wijst hij ook met zoveel woorden op het feit dat hij alles gezien en gehoord heeft. Hè? We hebben het aanschouwd. En wij getuigen, zegt hij. Met andere woorden, als ik u spreek over die machtige daden van God in de Heer Jezus Christus, dan geef ik niet mijn gedachten weer. Dan geef ik niet iets weer wat ik graag zou wensen. Maar ik geef door wat gebeurd is. Feiten historische feiten. Johannes zegt, daar gaat mijn getuigenis op terug. Nou, dat betekent voor ons dat we helemaal op Johannes aankunnen. Ook al klinkt zijn boodschap nog zo wonderlijk. We kunnen helemaal op Johannes aan. Ik heb het aanschouwd en daarom getuig ik ervan. Ik heb het met mijn eigen oog gezien. Wat wil Johannes ons vanmorgen precies zeggen, gemeente? Nou, hij wil ons het wonder van Kerst vertellen. En dat wonder, zegt de apostel, dat bestaat nou hierin dat God ons zijn zoon gezonden heeft. Kerst is niet, we maken er wat van aan het einde van het jaar. Het is toch allemaal zo donker buiten en dikwijls, zeker nu, ook zo koud. Hij zegt, Kerst, dat is ook niet, we moeten er wat van maken in deze wereld waar zoveel aan de hand is, waar zoveel problemen zijn en zoveel ellende. Nee, hij zegt, zal ik je nou vertellen wat Kerst is? Kerst, dat is dat God zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. Dat is de hoofdzin in deze tekst. God heeft zijn zoon gezonden. Lucas, we hebben het ook gelezen. Ach ja, hoe kun je nou Kerst vieren en Lucas 2 niet lezen? Lucas 2, dat prachtige hoofdstuk dat precies vertelt wat er allemaal gebeurd is. De Zoon van God naar de aarde gekomen. Niet met glans en niet met majesteit van een hemelse koning zoals je dan zou hebben mogen verwachten. Gekomen, hoe dan? Als kind, hulpeloos, klein kind. En het was werkelijk niet aan hem af te zien dat hij het koningskind was. Want kijk eens naar die schamele behuizing. Een stal of is het een grot geweest? Ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar het is schamel, dat is wel met zekerheid te zeggen. Wat een simpele doeken waarin die gewikkeld is. En wat een arme tierige wieg. Er is helemaal geen bekleding om de wieg. Het is alleen maar een houten voerbak. Een kribbe. En dan moeten we bedenken vanmorgen, gemeente, hoe hij het in de hemel gehad heeft. Hè? Hoe hij in de hemel de heerlijkheid heeft genoten. Kijk, ach, dat is voor ons natuurlijk nooit helemaal goed te bedenken. Maar Paulus die schrijft er op een gegeven moment dit over. En dat vind ik altijd een prachtige tekst. Hij was in de gestalte van God. Dat betekent zo'n beetje als hij was in God. Hij was in dat goddelijke wezen. Nou, u moet me niet vragen om dat verder uit te leggen, want dat kan ik ook niet. Maar we voelen wel aan dat dat de hoogste heerlijkheid is. Hij was in de gestalte van God, in God. En nu ligt hij daar, in die krib. Wat een overgang. Nee, wat een achteruitgang. Wat een vernedering. Hij is in de hemel geweest. Daar is hij geboren geworden. Daar is hij eeuwenlang geweest. En daar heeft hij al de heerlijkheid die daar is genoten. En ook de lofzang is hem steeds ook toegezongen door de engelen. En alles is in de hemel licht. Daar heeft hij gewoond en nou ligt hij in de kribbe, op de aarde, waar alles donker is, waar ziekte is, waar ellende is, waar zonde heerst, waar de duivel zijn werkterrein heeft gekregen. Is het niet onvoorstelbaar wat een achteruitgang, wat een vernedering? Zou u de hemel hebben willen verruilen voor de aarde? Zou jij de hemel hebben willen verruilen voor de aarde? Nou, laten we daar heel kort over zijn. Nee, we willen liever niet achteruit, een stap terug. Nee, hogerop, ja. En toch, de Zoon van God, hij was in de heerlijkheid, bij God, in God. Hij komt naar de aard als kind, als hulpeloos kind, in armoedige omstandigheden. Wat een vernedering. Ja, zegt er vanmorgen iemand, of misschien ben jij dat wel, die zegt, ja, maar hij heeft toch eigenlijk ook niet anders gekund. Er staat hier toch, God heeft zijn Zoon gezonden. Met andere woorden, ja, als je gezonden wordt, dan kun je ook niet anders. Als iemand zegt, je moet dat doen, iemand die heeft het over jou te zeggen, je moet dat doen, dan heb je maar te doen en te gaan. Is dat nu ook voor de Heere Jezus, de Zoon van God, de werkelijkheid geweest? Dat hij niet anders kon, dat hij het wel moest? Nee. Nee. Hij wilde niet anders. Toen de Vader zei, ik wil u zenden. Toen zei de Zoon, ik ben bereid om uw wil te doen. De Zoon... Er hoefde door de Vader geen enkele dwang op hem te worden uitgeoefend om naar de aarde te komen. En wordt het dan allemaal nog niet heerlijker? En wordt het allemaal nog niet rijker? En onbegrijpelijker ook? Hoe kan het toch dat hij die hemelse heerlijkheid wilde verlaten? En dat hij de aardse werkelijkheid wilde betreden? Het wonder van kerst. Het wonder van kerst is tweeledig. Het wonder van kerst is, God heeft zijn enige geboren zoon gezonden. Maar het wonder van kerst is ook, de Zoon van God heeft zich laten zenden. En wilde de geweldige vernedering dragen. En wat past dan bij dat wonder? Want daar moeten we het dan met elkaar natuurlijk vanmorgen over hebben. Wat past dan bij dat wonder? Nou, gemeente, misschien dat ik het vanmorgen zo mag zeggen. Bij het wonder van kerst. Hè? En ik heb vanmorgen woorden kort om het wonder te verwoorden. Maar bij het wonder van kerst. Daar hoort eigenlijk maar één ding. En dat is verwondering. Verwondering. En wat is nou eigenlijk verwondering? Verwondering, dat is dat je een ogenblik stil bent. Dat je eigenlijk een stap terug doet. En dat je zegt, ik laat het allemaal eens even op me afkomen. Ik laat het allemaal eens even stil op me inwerken. En dan word je sprakeloos. Dan word je sprakeloos zoals dat kind. Dat een heel groot geschenk kreeg. Waar hij heel blij mee is. En op dat moment gewoon echt even helemaal sprakeloos is. Omdat hij het kreeg. Hij zegt, dat had ik nou eigenlijk niet verwacht. Wat geweldig dat ik het heb ontvangen. Dat is verwondering. Hè? Dat stil zijn en dan echt diep ontroerd zijn over wat er is gebeurd of wat is gegeven. Nou, gemeente, dat hoort bij kerst, hè? Verwondering. En het wordt in deze dagen ook veel gezongen. Komt en verwondert u hier mensen. Nou, dat is eigenlijk waar het om aankomt, ja. En ik hoop dat wij vandaag en morgen ook iets van die verwondering in ons hart weer mogen ontvangen. Je kan soms zo door de dingen van beneden worden beheerst, hè, dat weet ik. De zorgen van je leven, de moeite en het verdriet. Maar dat we vanmorgen als het ware toch even stil mogen zijn. En dat we verwonderd zijn. Heere, u bent gekomen. En u wilde zich vernederen. En de hemelse heerlijkheid verruilen. Voor de aardse werkelijkheid. Hoe is dat toch mogelijk? Ik denk, gemeente, als we vanmorgen nog eens een keer naar die kerstboodschap van deze Johannes gaan luisteren. En als we dan op het spoor komen wat de achtergrond is geweest van kerst. Dat de verwondering dan nog groter in ons hart zal worden. Want wat is die achtergrond van kerst eigenlijk? Nou zegt Johannes, ik zal het jullie vertellen. Dat is de liefde van God. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft. De liefde van God. Is dat niet ook weer onbegrijpelijk, gemeente? Als je dan vanmorgen bedenkt dat het inderdaad waar is wat Johannes dan ook zegt. Hè? Niet dat wij God hebben lief gehad. In Genesis 3 is het allemaal al vreselijk misgegaan. Sinds de zondeval is er een stuk vijandschap tegen God in het leven, in het hart van ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Nee, wees maar heel eerlijk. Niemand die God vanuit zichzelf lief heeft. Niemand. Zou het dan eigenlijk niet begrijpelijk zijn geweest dat de Heer had gezegd en nu wil ik met die mensen ook verder niets meer te maken hebben? Ze zoeken het er allemaal maar uit op die aarde. Ze hebben er zelf voor gekozen, voor die ellende. Zou dat niet begrijpelijk zijn geweest? Ja, dat zou begrijpelijk zijn geweest. En zo zouden wij misschien ook wel gereageerd hebben. Maar het wonder is dat de Heere anders is. En dat de Heere zijn liefdevol hart heeft geopend. En die liefde niet alleen maar in zijn gevoel heeft gehad, maar die liefde ook daadwerkelijk heeft getoond in de zending van zijn zoon. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad. Nee. Maar dat hij ons heeft lief. En als je het nou hebt over verwondering. Hè, daar hebben we het nou met elkaar over. Dat het daar eigenlijk op aankomt vanmorgen. Die verwondering, gemeente. Hè. Wordt die verwondering dan eigenlijk ook niet groter in ons hart. Als we vanmorgen weer iets gaan beseffen van die liefde van God. Zou jij nou iemand hebben lief gehad. Hè, die jou niet lief heeft. Jongeren. Nee. God heeft ons lief gehad, hoewel wij hem niet lief hebben vanuit onszelf. En heeft zijn zoon gezonden. Wat is dat toch eigenlijk bijzonder? Wat is dat groot? Ik kan daar ook geen verklaring voor geven. Hoe verstandelijk ik het ook probeer te ontleden. Mijn verstand staat stil. En dat moet op een gegeven moment ook. Dan moet mijn verstand het afleggen. En dan moet mijn hart bewogen worden. En dan moet in mijn hart die verwondering alsmaar groter worden. Heere, hoe is het mogelijk? Zoveel liefde van u voor mensen als wij. Heere, ik aanbid u. Ik dank u voor wie u bent en wat u in dit kind van Bethlehem ons schenkt. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. We kijken vanmorgen nog eens even naar de kerstboodschap, of we luisteren ernaar van Johannes, en dan komen we ook te ten derde op het spoor wat de diepe achtergrond, nee, ook het hoge doel van Kerst is geweest. Hè. Waarom heeft God nu zijn zoon gezonden? Johannes die formuleert het trefzeker en hij zegt hij heeft zijn zoon gezonden tot een verzoening van onze zonden. Daar gaat het om bij Kerst. Dat is de diepe bedoeling van Kerst. Het is nu niet Kerst omdat we zeggen wat toch eigenlijk allemaal aandoenlijk en prachtig. Nee, het is Kerst opdat er verzoening komt voor onze zonden. Hebben wij verzoening nodig voor onze zonden? Ja, wat dacht u? Is dat werkelijk nog een vraag voor u? Is dat voor jou misschien nog een vraag? Ik hoop het van harte dat we dat in ons leven toch wel ontdekt hebben. Dat we verzoening nodig hebben. Dat we zondige mensen zijn. En dat we het eigenlijk niet anders dan moeten beleiden. Heren, ik kan in mijzelf voor u niet bestaan. En alles wat ik voor u doe is toch te kort. Maar wat dan een machtig iets, hè. Wat een heerlijke boodschap toch. Hij is gezonden tot een verzoening van onze zonden. Dat is het doel. God die heeft dat gezien. God heeft dat heel nadrukkelijk geweten. De mensen hebben verzoening nodig en ze kunnen het zichzelf ook nooit meer geven. Nee, absoluut onmogelijk. Maar daarom zend ik nu mijn zoon, opdat ze in hem de verzoening van hun zonden mogen ontdekken. Wat is dat verzoening? Dat is vergeving. Dat is genade. Vergeving van onze zonden. Het hoge doel van Kerst. He, dus wat dat betreft, er zit een hele serieuze kant aan Kerst. He, ja. Het is een hele diepe, diepe kant aan Kerst. Hij is gezonden, niet zomaar. Hij is gezonden opdat er voor ons werkelijk verzoening, vergeving mogelijk zou zijn. Maar hij is gezonden. En weet u wat dat betekent? Nou, dat betekent eigenlijk heel eenvoudig. Dat als ik het nou vanmorgen zo eens onder woorden mag brengen, dat betekent dit. Dat God heeft ons zijn vrede aangeboden. God heeft ons zijn liefde getoond. God heeft geen behagen in de ondergang van ons mens. Maar de Heere wil ons zalig maken. Verlossen van het grootste kwaad. En ons brengen tot het hoogste goed. En dat betekent, als ik het dan zo eens vanmorgen mag zeggen. Dat betekent dat niemand van ons verloren hoeft te gaan. Daarom is het Kerst geworden. Niemand van ons mensen hoeft verloren te gaan. U moet mij goed begrijpen, ik zeg vanmorgen niet dat niemand meer verloren gaat. Want helaas, ondanks dat de Heere zijn liefde heeft geschonken, ondanks dat de Heere de vrede aanbiedt, staat er ook in de Bijbel dat er zoveel mensen zijn die de duisternis liever hebben dan het licht. En om zo te zeggen, ook dat kind maar laten voor wat het is. Maar voor ons die gelovig buigen. Voor ons die onze zonden belijden. Geldt dat machtig evangelie. In hem is ons de verzoening van onze zonden nu geschonken. En dat betekent dat ik nu echt alles ook in hem mag vinden. Dat betekent dat ik het nu zelf ook niet meer hoef te doen. Ach, ik was er al achter in mijn leven dat ik het niet kan. Maar ik hoef het nu ook niet meer te doen. Ik mag nu alles vinden in deze Heere Jezus. Want hij is nou geschonken tot die verzoening. Dat was nou juist het doel waarom de Heere hem gezonden heeft. En ik mag alles in hem zoeken. Ik mag alles in hem vinden. En dat geeft vrede in mijn hart. Dat geeft vreugde in mijn ziel. Dat geeft inderdaad een hele diepe verwondering in ons hart. En daar gaat het om bij kerst. Wat is kerst? Kerst dat is dat ik met heel mijn hart Zacharias ga begrijpen. En niet alleen ga begrijpen, maar ik met heel mijn hart ook met hem ga meezingen. Lof zij de God van Israël, de Heer, die aan zijn erfvolk aan ons heeft gedacht en die door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Gezegend kerstfeest. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen geluisterd naar de kerstboodschap van de apostel Johannes. Waarin hij dat wonder van kerst verwoordt. God heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. Waarin hij ook de diepe achtergrond noemt. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En waarin hij ook spreekt over het hoge doel. Gezonden naar deze wereld tot een verzoening van onze zonden. Heren, we mogen alles in hem ontdekken. De vrede die alle verstand te boven gaat, de vrede met u. Heren, wilt u geven dat we vandaag iets van die verwondering mogen hebben. Die verwondering die geboren wordt in ons hart als we stil zijn voor u. En als we uw boodschap ook echt mogen verwerken en tot ons nemen. Laat uw Heilige Geest die verwondering in ons hart geven, Heer. We danken u dat we zo vanmorgen dat kerstevangelie met elkaar hebben mogen overdenken en mogen opnieuw hebben mogen beluisteren. Zegen ons verder op deze dag. En ook als vanmiddag het kerstevangelie opnieuw zal klinken, laat het mogen zijn tot verwondering, meerdere verwondering van ons hart, tot meerdere glorie van uw naam. We vragen u dit alles uit genade alleen. Amen. We besluiten deze dienst met het zingen van de Engelenzang. Ere zij God. Vooraf mogen we onze gaven geven. En de diaconie die wijst erop dat de deurcollecte vandaag een bijzondere bestemming heeft. Namelijk winterhulp in Bulgarije. Dus u begrijpt van harte in uw liefde aanbevolen.